Bart.
Stavros.
Dit is een heel serieuze podcast.
Dat is zo.
En wij gaan geen onderwerp uit de weg.
Niets blijft hier ongezegd.
En toch is er de voorbije weken één onderwerp geweest dat wij angstvallig gemeden hebben.
En iedereen in de wedstrijd heeft het erover.
Ja, je weet waar het over gaat, hè.
Ja.
En we vrezen dat we het niet meer kunnen ontwijken, Bart.
De snor.
De snor.
Van Jeremy van Eekhout.
De snor. Het is Jeremy.
Jeremy.
Ja, ja, okay. Maar dan nog,
okay, de snor. Ik beloof Jeremy te zeggen vanaf nu, als hij de snor eraf doet.
Vind ik, het spijt me, maar die snor moet er echt af. Dat zeggen wij trouwens niet alleen.
Nee, er is wetenschappelijk onderzoek, weliswaar al tussen een jaar of 20 oud, maar er zijn dus echt politicologen die daarmee bezig zijn met onderzoeken of politici minder populair worden als ze een snor of een baard dragen, zelfs een bril. En wat blijkt, elke verandering in een gezicht, alles wat een open gelaat verhindert, stoot een aantal kiezers af. Dus zelfs een zware bril met een zwaar montuur, maakt politici minder populair.
Is een bril?
Ja. En het, zeker bij snorren en baarden is dat zo. Ja. Dus in principe, ik ben 100% voor vrijheid van meningsuiting. Dus ik vind dat...
Je hebt ook een baard. Of toch, ja, gezichtsbeharing.
Half vijf, zoiets. 5 o'clock shadow, zoiets. Dus in principe ben ik daarvoor dat politici zich uiten als snorrendrager. Maar ze moeten wel weten dat ze spelen met hun eigen lot.
Ja, binnen Groen zijn er mensen die me vertellen, die ons, snor moet eraan. Ja. Die ons vertellen.
Ze gaan het niet vertellen tegen Jeremy, maar hij vertelt het wel tegen ons.
Ja, de snor moet eraan. Het spijt ons, Jeremy. Mm-hmm. Als je naar deze podcast luistert, en dat doe je uiteraard aan Hoor onze Jeremiade, ja. Hè, heb je hem?
Ja, en daarmee hebben we het belangrijkste eigenlijk al gemeld, maar we gaan toch nog een hele podcast opnemen, want
gaan
dit is
doen?
Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen. Ik ben Bart Eekhout en dit is...
Stavros Kripouris, welkom.
Vanop de redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Ik denk, als je naar de kiezer stapt, moet je het spel eerlijk spelen. Dingen die je belooft, moet je aantonen dat je ook kunt betalen. En dat is hetgeen dat we vandaag doen. We weten dat we natuurlijk voor een belangrijke opdracht staan. We moeten in de volgende legislatuur moeten we naar die 3% tekortnorm gaan. Dus dat betekent dat we sowieso voor een inspanning staan van 24,7 miljard.
Bart, Open VLD wil groeien. En de mop is zo makkelijk dat we ze niet gaan maken, want zoals we al zeiden, dit is een...
Ze kunnen wat groei gebruiken, zullen we zeggen.
Dit is een serieuze podcast, dus we gaan geen voor de hand liggende grappen maken.
Nee, doen we niet. Nee.
We gaan het wel hebben over het congres van Open VLD.
Dus Open VLD heeft... Eigenlijk is wel interessant, we zitten nu aan 2-3 partijen die ondertussen een hele programma hebben bekendgemaakt. Hè. Vooruit was de eerste. Er zijn nu Open VLD en ook PvdA, PTB bijgekomen. We hebben een hele programma klaargemaakt.
Is dat leuk leesvoer voor de mensen?
In de drie gevallen, denk ik, gaan we richting 1000 pagina's. Dus de kans dat je het echt gaat lezen is vrij klein. Maar wat ik op zijn minst wel interessant vind, al een beetje bij Vooruit, maar zeker bij Open VLD, is dat er dan toch een soort begrotingslogica, ik wou zeggen besparingslogica, maar eigenlijk is het hier een begrotingslogica, in het politieke debat, in de campagne sluipt. Daar was zo'n beetje een kritiek die boven de campagne hing bij de start. Politici, partijen gaan dingen beloven, maar het is een beetje in het ijlen, want iedereen weet dat op 10 juni een groot deel van de regeringsonderhandelingen zal gaan over de vraag van hoe krijgen we die begroting terug op orde.
Dat is ook wat Bart de Wever zei, van het wordt 10 jaar minder, minder.
Mm-hmm. En dan moet je vaststellen dat voor of tegen een partij als Open VLD op zijn minst wel een poging heeft gedaan om te zeggen waar ze een aanzienlijk deel miljarden denken te vinden. En dat is in het geval van een liberale partij bijna uitsluitend in besparingen. En daar gaan ze echt wel vrij ver in. Ja, het is een beetje een weder aanknopen met met de donkerblauwe lijn van weleer. Wat mij toch de cynische opmerking ontlokt, dat het ook wel een beetje een wetenschappelijk experiment is in hoe vaak je maagdelijkheid kan terugproberen te winnen. Want ja, het is niet de eerste keer natuurlijk dat ze met een gelijkaardig programma komen. En
het is ook een beetje noodzakelijkerwijs, denk ik, dat ze met dit programma komen. Want ze zijn, laten we zeggen, na de vorige verkiezingen hebben ze zichzelf geprofileerd als de partij die een donkerblauw programma ging vasthouden. Mm-hmm. Ze hebben dat dan niet gedaan.
Nee.
En dat is hen heel duur te staan gekomen.
Ja, daar heeft het toch alles schijn van. Hè? Dat moeten we nog altijd afwachten wat de kiezer daar nu echt van gaat denken. Maar in het algemeen stel je vast dat het is nu eenmaal het ja, het gegeven van coalitiepolitiek, dat je ja, de helft van je programma wordt eraf geknipt. En dat geldt ook voor de linkerzijde. Die moeten ook dan dingen toegeven. En zo kom je tot een soort tot een gedragen beleid. Waar, bon, in het geval van Vivaldi kun je zeggen dat er iets te veel ingrediënten in de saus zijn gegaan, zodat de smaak niet iedereen bevallen is. Ja, dan heb je natuurlijk in Vlaanderen heel veel druk vanwege de rechterkant om ja, op die gewijzigde beloftes. Goed, dit, wat ze nu voorstellen, het is niet gering. Hè. Het gaat dan onder andere over ja, een rem op de uitkeringen. Die zouden dan niet meer meestijgen met de welvaart. En,
de index zou ja, eigenlijk nog netto ja, uitgekeerd
ja, ja,
worden.
Ja, ja. Dus dat soort dingen. Ook de pensioenen wordt een knip in gegeven. Dat zijn dingen die niet per se altijd goed vallen bij een groot deel van de kiezers. Maar een tweede element, en dat werd ook door N-VA...
daar was wel iemand van zijn sokken geblazen met ja, al deze mooie voorstellen.
Bart De Wever had het gevoel dat hij het programma kende.
Ja, dat was het zijn.
Ja, en ik moet hem zelfs gelijk geven een beetje. Ja, dat is gewoon zo.
Uniek moment in de geschiedenis van de morgen. Bart De Wever krijgt gelijk van Bart Eekhout.
Ik denk dat ik het vorige week ook al gedaan heb. Okay. Het was echt een beetje gênant. Ik denk dat Bart De Wever absoluut een punt heeft, maar ik weet niet of het een geval van plagiaat is. Of ze echt gekeken hebben van wat stelt de N-VA zo al voor? En bijvoorbeeld over het perken van de werkloosheid in tijd, want dat zit er ook in. Ook de N-VA had al gezegd dat de uitkeringen niet meer zouden stijgen, dat er een soort stop zou zijn in de stijging van de uitkeringen. Maar volgens mij zijn dat gewoon, als je je op een bepaald profiel wil zetten, dan kom je uit bij dit soort voorstellen. En dus maken wij nu mee, wat eigenlijk al een paar keer gezegd is in analyses, ja, dat je daar met een aantal partijen, want eigenlijk kunnen we
die heel dicht op elkaar zitten. Ja.
Ook CD&V nog, zeker de rechterkant van CD&V nog bijnemen. Partijen die noodzakelijkerwijs op hetzelfde terrein gaan zitten. En dit is eigenlijk de politieke, de partijherverkaveling die we in Vlaanderen nooit gehad hebben. Die zien we nu voor onze ogen ja, zich afspelen met partijen die exact met dezelfde standpunten naar de gunst van de kiezer proberen te dingen. Maar ik me wel afvraag of de theorie die we toepassen bij Vlaams Belang en N-VA, of die ook geldt bij N-VA en Open VLD.
Ik moet je uitleggen.
Jawel, ik bedoel, N-VA heeft een aantal antimigratiestandpunten zich toegeëigend en heeft dat debat eigenlijk heel sterk geopend, waardoor zeggen een aantal mensen, waaronder ikzelf, dat ze eigenlijk het bedje gespreid hebben voor Vlaams Belang, omdat zij op hun terrein zijn komen spelen en eigenlijk van hun thema's de grote thema's hebben gemaakt. Nu vraag ik mij af of dat ook niet geldt voor Open VLD. Want eigenlijk de punten die zij maken, daar hebben zij wel wat geloofwaardigheid op verloren, op die standpunten. En ja, natuurlijk kun je zeggen van ja, ze zijn gedwongen om die geloofwaardigheid te proberen herwinnen. Maar ze maken nu wel de punten waarop hun concurrent N-VA op dit moment misschien wel geloofwaardiger is.
Ja,
en zouden
maar
zij ook het bedje kunnen spreiden van N-VA?
Dat weet ik niet, omdat het argument bij Vlaams Belang is niet zozeer dat Vlaams Belang geloofwaardiger zou zijn op dat thema, maar dat Vlaams Belang de eigenaar is van dat thema. Dat zij de eerste stem zijn naar wie de kiezer daar luistert. En vooral de kiezer die dan van harde standpunten houdt natuurlijk. Zij zijn echt degene die dat thema domineren. Het is niet dat N-VA alleen maar geloofwaardigheid heeft bij de kiezer op dat economische, sociaal-economische thema. Integendeel, het is net ook omdat ze daar de voorbije jaren een beetje geloofwaardigheid verloren zijn, dat veel mensen die van Vlaams Belang naar N-VA waren gegaan, die zijn teruggekeerd als potentiële VB-stemmers.
Ja.
Omdat N-VA een beetje geloofwaardigheid heeft verloren. Ze zijn in die compromisregeringen, in die coalitieregeringen moeten stappen en hebben daar niet alles kunnen uitvoeren wat ze claimden te zullen doen. Dus ik weet nu niet of dat helemaal opgaat. Ze zijn niet de eigenaar van dat thema. Ze zijn wellicht wel geloofwaardiger dan Open VLD, want dat is wel het probleem met Open VLD. Als je bekijkt wat ze nu naar voren schuiven in dat groeiplan, ja, dit zijn heel klassieke liberale standpunten. Als ze dit nu absoluut willen, dan denk ik dat er al een paar mensen zeggen ja, het zal wel, waar waren jullie de voorbije jaren?
Wel, exact, ja. Dus ze vragen eigenlijk aan kiezers het vertrouwen van oké, we hebben je bedrogen, maar volgende keer zullen we trouw blijven en zullen we ons... Maar wat geldt voor Open VLD, namelijk dat je weet, je kan dit soort claims maken, maar op de dag na de verkiezingen zit je daar toch aan een onderhandelingstafel met bijvoorbeeld de PS. Maar dat geldt ook voor N-VA.
Ja.
Je weet eigenlijk dat, stel dat er Vlamingen zijn die dit een interessant programma vinden, om echt een heel zware besparingslogica door te voeren, dan weet je, ergens halfweg zal het verhaal toch stoppen, want je zit met de PS.
Ik wil nog even terug naar wat je daarnet zei over die herverkaveling die er eigenlijk nooit gekomen is. Mm-hmm. Denk je dat dat een realistisch scenario zou kunnen zijn, waarbij er een zeg maar iets, hè, om het dan expliciet te maken, een deel van N-VA samengaat met een deel van, laten we zeggen, de rechterflank van OpenVLD, misschien een stukje CD&V erbij. Is dat haalbaar of is dat iets dat niet gaat werken?
Oh, in theorie zou het haalbaar moeten zijn. Het is natuurlijk in grote mate een soort theoretische oefening, hè, die heel gemakkelijk gemaakt wordt door mensen zoals ons, waarbij je gewoon ziet dat je hebt eigenlijk een stevig blok aan de uiterst rechtse kant. En daarnaast zou je eigenlijk een groot centrum rechts conservatievig blok moeten hebben, zoals Bart De Wever altijd zelf gewild heeft, met ook delen van Open VLD en delen van CD&V erbij. Alleen toont de werkelijkheid aan dat het altijd heel moeilijk is om structuren zich spontaan te laten openbreken en dat structuren zich spontaan gaan opheffen.
Ze moeten eerst imploderen.
Er zijn altijd belangen die dat in de weg staan. Ook altijd ideologische verschilpunten die er nog altijd zijn. Bijvoorbeeld, N-VA is een zeer nationalistische partij, dat is niet verboden, maar zij streven nog altijd naar het einde van het land, terwijl Open VLD toch eerder aan de kant staat van een, zelfs nu expliciet Belgicistische, of tenminste heel federale.
Dat kan over 5 jaar bij helemaal anders
zijn. Dat kan bij Open VLD, want 5 jaar geleden waren ze volgens mij nog een confederale partij. Zij zijn het misschien al vergeten, wij nog niet. Maar dat kan inderdaad heel snel veranderen. Maar los daarvan is er natuurlijk ook wel een hele grote groep Belgen kiezers die helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in die communautaire scherpslijperij. En die dus wel vinden dat België, dat het nog wel best oké is om in een land als België te leven. Daar heb je ook nog CD&V erbij en dan wordt het bijvoorbeeld heel erg moeilijk. Want stel dat je een soort conservatief Vlaamse centrumpartij zou maken, op ethisch vlak wordt het dan bijvoorbeeld al heel erg moeilijk om een lijn te vinden tussen wat Open VLD wint, wat CD&V en N-VA zit er dan een beetje tussen. Dus het is nog zo simpel niet, maar eigenlijk...
Maar je voelt anderzijds wel een beetje, VLD peilt nu al heel slecht. Mm-hmm. Stel nu dat die peilingen bewaarheid worden, of ze zakken nog een klein beetje lager, wat ook zou kunnen op basis van die foutenmarge natuurlijk, dan zou je wel een soort volksuniemoment kunnen krijgen waarbij die partij een beetje versplintert, omdat wat je sowieso gaat hebben, heel veel mensen gaan hun stoeltje verliezen. Ja. En niet iedereen gaat blij zijn met het einde van zijn carrière, zijn of haar carrière.
Nee. Mensen gaan denken dat ze het beter hadden gekund en dat het met hen beter zou gaan. En dat zou kunnen dat inderdaad een soort richtingsstrijd ontstaat bij Open VLD.
Ik denk trouwens dat Egbert Lagaard, voormalig Open VLD-voorzitter, die dacht ook wel al na over dat scenario, kort na de verkiezingen, al dacht hij al na over dat scenario van zou je een herverkaveling kunnen krijgen? Joachim Koens bijvoorbeeld is geloof ik met Bart De Wever daar ook nog
een koffietje
over gaan drinken. Ja. Maar Egbert Lagaard staat er ook wel over na te denken. En ik denk dat hij eerder een toekomst zag waarbij die partijen toch nauwer zouden samenwerken in één structuur en dat je dan eigenlijk de ideeënstrijd binnen die partij, dat die zich veel meer zou afspelen in het parlement, zoals je in het Amerikaanse congres ook de zogenaamde caucussen hebt, zoals de Freedom Caucus, die dan tot de Republikeinen behoort, maar toch een eigen richting vaart binnen de Republikeinse partij, dat je zo ook in het parlement blokken zou krijgen die tot één partij behoren, maar in het parlement toch anders zich tot elkaar verhouden.
Ik denk ook wat zo'n samenwerking ook verhindert, en dat hebben we ook aan de linkerkant gezien, destijds met... pogingen van toenmalige SPA, denk ik, SPA, om groen in te palmen, of misschien zelfs toenmalige Agalef nog. Het probleem is dat het telkens de vorm aanneemt van een vijandige overname. En dat is nu in dit geval aan de rechterkant ook een probleem. Ja, een beetje letterlijk de taal die Bart De Wever gebruikt, gaat zeer agressief en duwt natuurlijk ook die potentiële bondgenoten in een harnas. Als je zegt, tegenstand moet kapot, moet kopje kleiner gemaakt worden, dan gaan de anderen natuurlijk zich van, we zullen wel eens zien wie hier kopje ondergaat.
Dat zag je dit weekend ook nog, toen had Hilde Krivits een interview gegeven in De Zondag. En Hilde Krivits is nu wel iemand die... nog altijd met enige weemoed terugdenkt aan dat kartel, aan die samenwerking. Als het van haar afhangt dat kartel terug zou kunnen bestaan, maar ook zij zei, die uitspraken van Bart De Wever, CD&V moet kopje ondergeduwd worden, die zijn we nog niet vergeten. Zelfs Hilde Krivits denkt daarvan wel van, zo niet vriend.
Mm-hmm. Tijd voor Jolien.
Gezien door Jolien. Dag Bart, dag Stavros. Vandaag denk ik dat het goed is dat we eens door onze mailbox gaan, want we hebben hier heel wat mailtjes gekregen. Waaronder over de aflevering van vorige week.
Over de studiedienst van de PS.
De studiedienst van de PS. Hier zijn we weer met de vragen gericht aan de studiedienst.
Ik krijg echt een heel dringende oproep van Jeremy van Eekhout.
Stavros heeft de studie
verlaten. Het gaat verlaten. Over de snor. Ik ga even de...
Nee, we hebben heel wat vragen gekregen eigenlijk over confederalisme. Want vorige week heb jij het gehad, Bart, over confederalisme. De eerste vraag kwam van Trace. Trace zegt, heel erg bedankt om het begrip confederalisme in de laatste editie van Lopende Zaken duidelijk uit te leggen. U hebt duidelijk gemaakt dat confederalisme niet bestaat. Al jaar en dag leg ik uit aan vrienden, kennissen en familie dat confederalisme aan federalisme vooraf gaat en niet omgekeerd. Even dringt die uitleg dan door, maar dan hoor je van ervaren wedstrijdwatchers en andere politieke journalisten dat begrip al door kritiekloos in de mond nemen.
Heeft Therese ook een vraag?
Therese, haar vraag komt nog.
Ja. Perfect, deze vraag.
Ja, Therese heeft ook nog een vraag. Het is geen wonder dat iedereen het gewoon klakkeloos gaat overnemen. Nu vrees ik dat ook jullie poging om te duiden niet zal blijven hangen. Wat ik me afvraag, hoe kan het dat Bart Wever en co. zelden tot nooit geconfronteerd worden met het leugenachtige gebruik van dit begrip?
Is dat zo? Worden zij daar nooit mee geconfronteerd?
Dat vraag ik me ook af.
Het is eerder een beetje volharden in de boosheid. Ze weten wel dat het... Hoe zij er naar kijken dat systeem niet zou werken. Een van de problemen waar ze telkens tegenaan botsen is Brussel. Maar het is een probleem waar ze telkens een beetje rondschuifelen.
Ja, naar mijn gevoel, in deze campagne gaan ze ook niet de hele tijd de confederalismekaart trekken. Ten eerste omdat heel veel mensen, als ze al weten wat het betekent, wat vaak niet het geval is, zijn ze niet super in geïnteresseerd. Bovendien zijn heel veel mensen niet per se van het idee dat er nog meer moet gesplitst worden. Dus dit is het is volgens mij geen winnend... Het is wel een uniek thema voor de N-VA. Maar vooral om de eigen kiezers bij te houden. Maar ik weet niet of het een winnend thema is om echt die eigen kiezers uit te breiden. Dus ik denk niet dat ze er zo heel vaak mee gaan uitpakken. Dus ik heb niet dat gevoel dat zij daar zomaar mee wegkomen.
De volgende vraag komt van Jilmen. Jilmen zegt, ook een jonge luisteraar hier en ik ben al jaren geboeid door de politiek. Ik ben toch wel enigszins bezorgd over onze begroting en de lasten die de toekomstige generaties gaan moeten dragen. Ik begrijp de analogie van Stavros over de steeds kleinere potjes en ik volg deze redenering helemaal. Maar ik stoor mij soms aan hoe de term confederalisme gebruikt wordt. Het komt eerder over als een soort buzzwoord, maar over welke potjes gaat het nu eigenlijk? Welke posten wil N-VA naar het gewest trekken en welke willen ze federaal behouden? Stel nu dat we effectief alleen sociale zekerheid zouden splitsen, zouden we dan zoveel slechter af zijn? Als dat de oplossing is voor dit aanslepende probleem, dan mogen ze van mij daar gerust het label confederalisme op plakken.
Alleen de sociale zekerheid splitsen, dat is echt wel makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik.
Vrees dat er een paar specialisten nu peentjes beginnen zweten bij het idee van snel even de sociale zekerheid te splitsen. Ik denk dat eigenlijk de sociale zekerheid nog een van de dingen is waarbij N-VA denkt dat kunnen we nog op een hoger niveau houden. Niet helemaal, maar toch een zekere mate van federale overkoepeling van die sociale zekerheid. Wat willen ze allemaal naar de regio's halen? Ja, bijna alles behalve, ik geloof een stuk sociale zekerheid, defensie, buitenlandse betrekking of diplomatie misschien ook nog een stukje. Ja, het punt van confederalisme is natuurlijk dat je niet begint bij de vraag wat halen we naar de regio's, maar wat laten we federaal nog doen? En al de rest gaat naar de regio's.
Ja, de sociale zekerheid, dat gaat over... dat is een begroting van ik denk meer dan 100 miljard. Die draden, financieringsdraden, zijn echt niet zo simpel uit elkaar te trekken. Wie bijvoorbeeld welk deel van de historische schuld op zich neemt, in welke mate dat vergrijzingscijfers dat die laat meespelen, want dat zou dan voor Vlaanderen bijvoorbeeld nog vrij vervelend kunnen uitpakken. En dat is eigenlijk ook wel de... Als we spreken over sociale zekerheid, het allergrootste hap gaat naar mensen die ouder worden. Hè. Dat gaat over pensioenlast, dat gaat over gezondheidszorg. Alle andere dingen zijn eigenlijk... ik overdrijf nu een beetje klein geld in vergelijking met de kosten die daarvoor worden begroot. En het is echt heel, heel moeilijk om dat zomaar uit elkaar te knippen. Dus het idee van we splitsen sociale zekerheid, dan kan iedereen stoppen met zeuren. Dat is toch iets te simpel gedacht.
Oké, even weg van confederalisme. We hebben een vraag van Jobbe. Jobbe zegt, ik heb deze week jullie podcast ontdekt en tijdens een ontzettend lange autorit alle afleveringen naar elkaar geluisterd. Hij zegt, de aflevering van de peilingen vond ik zeer interessant. Ik vind het zelf ontzettend leuk om te speculeren over mogelijke coalities die gevormd kunnen worden.
Welkom bij de club.
Hij zegt, ik heb de volgende vraag. Is het echt democratisch om een regering te vormen uit zeer veel kleine partijen? De insteek is dat zolang je 76 zetels haalt, je meer dan 50% van de populatie vertegenwoordigt. Maar ik vraag me wel af of dat zo is als je dan meer compromissen moet maken. Misschien heb je dan wel een regering die meer dan 50% van de stemmen heeft, maar daarom staat niet per se 50% van de bevolking achter die coalitie. Is het dan niet democratischer om op coalitievoorstellen te stemmen?
Ik vind het niet democratischer, maar het is wel een interessante gedachte. Dat je zou kunnen zeggen als kiezer, het is totaal onwerkbaar volgens mij, maar dat je als kiezer zou kunnen zeggen, ik stem op deze partij, maar dan wel niet als ze met die of die partij zou samenwerken. Dat weet ik dan niet. Dat je ook dat soort voorstellen kan langs de kant schuiven als kiezer, dat zou heel interessant zijn. Het is totaal onwerkbaar, helaas, Jobbe. Want dan denk ik dat erna...
Maar eigenlijk is het cordon sanitaire een negatieve vorm van coalitievoorkeur op voorhand bekendmaken. Je zegt, met die partij gaan we zeker niet samenwerken. Of je laat dat in het midden. En in sommige gevallen geldt dat ook, voor zelfs vrij veel gevallen geldt dat ook aan de linkerkant. Er zijn ook heel veel partijen die op voorhand gezegd hebben, ja, met de PvdA gaan wij niet samenwerken. Of die zeggen, ja, met de PvdA kun je niet samenwerken. Dus eigenlijk, in beperkte mate heb je dat al. En bijvoorbeeld als je twijfelt, ga ik voor... Open VLD, om de discussie van daarnet te komen tussen ons over Open VLD en N-VA. Als je daartussen twijfelt, zou het een element kunnen zijn. Hè, van Open VLD weet je van, wij die gaan zeker niet met Vlaams Belang in zee. Van N-VA weet je dat die de deur open houden. Dus als dat voor jou een belangrijk element is, dat die partij wel of geen kans maakt, dan kan dat een beslissend element zijn in je stemkeuze.
De vraag is wel interessant, van hoe democratisch is het als je afgaat op het criterium 50 zetels, 50% plus 1? In zijn zuiverste vorm werkt democratie natuurlijk zo dat je, als je meerderheid hebt, ja, dan ben je democratisch legitiem. Maar wat natuurlijk Bart Wever al een paar jaar zegt, is de federale meerderheid heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. En daarom zou die niet legitiem zijn. Ik ben het niet eens met hem, maar ja, het is wel een interessante gedachte. Is 50 plus 1 voldoende? Ik ben geneigd te zeggen van wel. En ik denk ook wel dat, of dat nu 50 plus 1 is met twee partijen of met vijf, dat die regering niet democratisch legitiemer maakt dan een andere.
Een laatste vraagje van Wouter. Hij zegt, hallo Bart en Stavros, bedankt voor de boeiende podcast. Ik geniet er enorm van als ik in de auto zit.
Ik vind het heel leuk dat je ook altijd die complimentjes meeleest.
Ja, dat is toch een beetje hart onder de riem steken. Dat is belangrijk.
Nodig, ja. Ik hang die iedere week voor boven mijn bed.
Ja, je zou de studio hier moeten zien ook. Dank hiervoor, een compliment. Wouter zegt het volgende. In Wallonië bestaat er een cordon mediatiek, wat tot gevolg heeft dat bijvoorbeeld de partij Chez Nous doodgezwegen wordt in de Waalse media. Nu gaan er zelfs stemmen op om dit nog verder te beperken door reclame via sociale media te beperken. Dit lijkt me zeer ondemocratisch en praktijken die we eerder associëren met Rusland of Noord-Korea. Gelukkig bestaan er geen cordon mediatiek in Vlaanderen, maar ook hier kan je er toch niet rond dat bepaalde partijen systematisch geframed worden als racistisch. Zelfs bij jullie wordt bijvoorbeeld zonder referentie gezegd dat het programma van Vlaams Belang op meer dan 30 plaatsen het verdrag van de rechten van de mens schendt. Ik begrijp dat jullie geen fan zijn van extreemrechtse partijen, maar is dit wel de beste manier om daarmee om te gaan? Ik denk dat dit alles bij heel veel mensen een niet onderschatte gevoel van onrechtvaardigheid teweegbrengt, wat de situatie alleen nog maar erger maakt.
Voor de duidelijkheid, wij waren niet degene die dat zeiden. Wij citeerden onderzoekers, mensenrechtenonderzoekers, die dat programma geanalyseerd hadden. En dan denk ik dat het niet verkeerd is om te zeggen, ja, dat is nu eenmaal zo. Of mensen dan daarna hun stem daarvan laten afhangen, ja, dat moeten kiezers zelf weten.
Mm-hmm. Ben het er wel niet ook mee eens dat de Vlaamse media, het Vlaams Belang, viseren? De verhouding of de manier waarop media om moeten gaan met uiterst rechts, dat is gewoon een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk waar in het Vlaamse geval ook geen goed antwoord op is te geven. Ik vergelijk het soms met met de wet van Schrödinger's kat, die probleem dat er tegelijk is en tegelijk niet is. Media krijgen tegelijk het verwijt dat zij Vlaams Belang viseren of doodzwijgen, dat ze de problemen die partij aankaarten doodzwijgen of ridiculiseren. En tegelijkertijd krijgen media het verhaal dat ze het bedje spreiden van uiterst rechts, dat ze het alleen maar hebben over de problemen die uiterst rechts aan de kaart stelt. Ja, het is natuurlijk van twee dingen één. Hè. Zoals met Schrödinger's kat, die kan er niet tegelijk zijn en tegelijk niet zijn. Zo kunnen die twee verwijten niet tegelijk waar zijn. Naar mijn gevoel proberen op dit moment media in Vlaanderen met vallen en opstaan om te gaan met het idee dat er toch een partij is die anders is dan de andere, die ook anders is in haar radicaal zijn als de PvdA, die ook een radicale partij is met ook problematische standpunten, met name over buitenlands beleid bijvoorbeeld. Bij Vlaams Belang komt daar toch dat element bij en je kan zeggen dat je dat belangrijk vindt of niet belangrijk vindt, maar het is dus gewoon dat zij bepaalde doelgroepen, bepaalde groepen in de samenleving minder rechten wil toekennen. En dan komen we bij het punt dat Stavros er net maakt. Dan zijn er experts, juristen, die zeggen, ja, maar wacht eens even, van hun voorstellen zijn er 30 die echt in strijd zijn met internationale verdragen die we hebben afgesloten. Dat wil op zich niet zeggen dat die partij daarmee door ons in een soort, met een soort complot van alle redacties samen wordt tegengewerkt. Goed, wij bij De Morgen, ook hier in de podcast, wij zijn kritisch voor Vlaams Belang, maar niet op een manier dat wij die partij gaan doodzwijgen, dat wij die partij voortdurend gaan stigmatiseren of dat wij... We proberen wel met objectieve elementen te komen daarover. En een totaal ander verhaal is het verhaal in Franstalig België, maar dat is wel interessant, omdat daar kan je wel inderdaad nog, omdat je met een partij zit op nul, en daar kan het een strategie zijn om een cordon mediatiek af te zetten, om te zeggen van ja, dit brengt onze samenleving geen baat bij dat wij zo'n partij ruimte geven. Internationaal onderzoek toont dat helpt om zo'n partij onder de knoet te houden, maar het helpt niet om de gevoelens bij kiezers over migratie bijvoorbeeld, over vreemdelingen, om die onder de knoet te houden. Het is nog te weinig bekend dat de ideeën over migranten en over migratie in Franstalig België zeer goed lijken en in dezelfde percentages van negativiteit goed lijken op de standpunten in Vlaanderen. Het enige verschil is dat je daar in Franstalig België geen politieke uiting van ziet. En daar draagt de mediastrategie tot bij.
Bedankt, Talabé. Dat was het deze week.
Elke week, elke maand staan wij aan hun kant. Gaan we de poort van het bedrijf om een steun te geven aan al die families. Dus ik stel gewoon voor dat de Vlaamse regering radicale en sociale maatregelen neemt. Ik stel voor dat de Vlaamse regering gewoon in het kader van het raamakkoord van 2021 gewoon bussen kan bestellen bij Van Hool.
We moeten het ook even hebben over onze economie en de industriële politiek met name. De aanleiding ligt helaas voor de hand. Busbouwer Van Hool heeft bekendgemaakt dat er minstens 1100 banen op de tocht staan. 800 zouden er dit jaar al vertrekken. Bedrijf uit Koningshoit stopt met stadsbussen te maken en verhuist de bouw van andere bussen naar Noord-Macedonië. En dat is misschien zelfs nog niet het einde van het donkere verhaal. Want als er geen privépartner, eigenlijk een beschaafd woord voor een overnemer, komt, dan is het mogelijk gewoon einde verhaal voor het hele bedrijf. Want dan zou het voor banken en ook voor de Vlaamse regering heel moeilijk worden om te gaan participeren in het bedrijf. En dus hangt er een zeer, zeer, zeer donkere wolk boven het hele bedrijf. Maar Stavros, jij hebt daar denk ik dit weekend in de krant een heel interessant verhaal over gemaakt, waaruit blijkt dat er in de geschiedenis van het bedrijf toch wel een aantal heel particuliere problemen die ook tot dit moment hebben bijgedragen. Misschien moet je daar even toch over uitleggen.
Ja, het meest tot de verbeelding sprekende is eigenlijk een fout van Bernard Van Hool, trouwens ereburger van de stad Lier. Ik dacht dat Lier maar één ereburger had die iedereen kende. Bart kijkt stom verbaasd naar mij, maar het is de zanger van de Kreuners.
Oh, ja, Walter Rotas. Ja,
wel, die is ereburger van Lier, maar ook Bernard Van Hool, die al veel eerder begonnen was aan zijn parcours.
Timmeren aan de weg, ja.
Die heeft een enorm bedrijf uitgebouwd, maar die had 8 zonen en 2 dochters.
Bekend begin van een sprookje bijna,
ja. Ja, helaas een sprookje dat dus eindigt bij 1100 banen die op het tocht zullen staan. Die 8 zonen hebben allemaal, of ik zal het anders zeggen, Bernard Van Hool heeft het bedrijf verdeeld onder 8 zonen. Zijn 2 dochters die kregen helaas niks. Dat ging toen nog zo in die tijd. En iedereen die daar iets van kent, zal je vertellen, dat is een slecht idee. Want wat gebeurt er met een bedrijf dat in 8 stukken gekapt wordt onder 8 families, familietakken die allemaal een stukje van de koek willen? op de duur begint dat te etteren en dan loopt het verkeerd. En bij Van Hool is dat echt verkeerd gelopen. Wat wel leuk is, is dat die dochters daar dan uiteindelijk toch nog in terecht zijn gekomen, want zij kregen geen deel van het bedrijf, maar ze wilden wel natuurlijk een deel van de rijkdom van de familie. Mm-hmm. Op een bepaald moment zijn dan 3 familietakken uit het bedrijf gestapt, omdat ze zeiden, ja jongens, dit wordt ons hier echt wel te gek. Dit loopt hier niet. Het bedrijf was ook een soort ingewikkeld kluwen, waarbij alle familietakken elkaar een beetje in evenwicht moesten houden. Dus het was echt
een soort veto-recht om strategische beslissingen tegen te houden.
Het was goed uitgedacht, maar niet voor een bedrijf dat dan 3 generaties verder nog altijd doorgegeven zou worden aan de familieleden. Dan zijn er 3 takken uitgestapt en zeiden die dochters van maar wacht, als er nu verkocht wordt, delen van het bedrijf, ja, dan willen wij ook geld. Mm-hmm. En dan is het volledig verkeerd beginnen lopen. Ik denk zelfs het grootste deel van de aandelen is terechtgekomen bij een notaris die eigenlijk over alles moest meebeslissen, wat totaal onwerkbaar wordt natuurlijk. Dat is 1 deel van het verhaal. Een bedrijf dat gewoon slecht gerund is. En waarvoor trouwens een aantal familietakken ook waarschuwden van jongens, we moeten dit anders aanpakken, want dit gaat fout lopen.
En dan ook nog eens recenter
een slechte gok.
Een foute strategische keuze gemaakt door te denken dat de toekomst waterstof zou zijn. Helaas werd de toekomst de elektrische motor.
Het is natuurlijk voor een stukje ook een beetje pech als een bedrijf opeens begint te investeren in zo'n nieuwe technologie. Je moet dat ook wel een beetje volharden. Je kan niet zeggen, we gaan er nu een jaartje wat geld in stoppen. En als het dan niet snel genoeg gaat, dan keren we snel de kar. Ja, zo, dat is natuurlijk ook niet hoe het werkt. Het is een beetje een gok nemen en die gok is verkeerd uitgedraaid. Dat kan, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. En wat natuurlijk ook wel meespeelt, is dat het gewoon economisch een lastig verhaal was geworden voor Van Hool. Zij zijn een bedrijf dat nog heel veel mensen met de hand moet laten werken. Je kan niet zomaar alles automatiseren, dus dat kost je heel veel in loon. Ja, België heeft nu eenmaal hoge loonkosten. Bovendien is het een paar jaar heel slecht geweest, de economische situatie voor Van Hool, omdat je door corona natuurlijk kon niemand reizen. Niemand wou met de bus. Reizen was te koer niet meer mogelijk, dus niemand bestelde bus. Want waarom zou je een bus bestellen in 2020 als je niet weet wanneer mensen terug mogen reizen? En dan na corona is de economie ook in elkaar geklapt door de inflatie die omhoog die los door de lucht ging. Dan zijn de loonkosten natuurlijk ook enorm gestegen. Mm. Het was een beetje een perfecte storm voor een bedrijf als Van Hool.
En dus kom je op minder dan 100 dagen voor de verkiezingen bij de regering met een dossier op tafel met de vraag in dat kapitaal stappen of niet met die voorgeschiedenis. Dan zegt objectief, rationeel, misschien moeten we deze toch maar even laten passeren.
Ik zou niet weten waarom de regering of de overheid daarin moet gaan stappen. Dat is een bedrijf dat het...
Maar zou je kunnen denken van, we moeten misschien... waterstof, foute boel, jammer, helaas. Misschien moeten we voor een overbruggingsperiode zorgen dat ze dat kunnen, die foute beslissing kunnen afschrijven en dat ze de nieuwe start kunnen maken om wel die elektrificatie in het bedrijf door te kunnen voeren en terug aan te kunnen sluiten met de technologie die wel dominant is in de sector.
Ja, maar dan blijf je bij de situatie dat het economisch gewoon en dat het voor het qua loonkosten echt een probleem is. Er is een reden dat zij een aantal jaar geleden, ik denk 2013 is het denk ik, zijn ze uiteindelijk toch ook maar een fabriek gaan zetten in Noord-Macedonië. Omdat ze zeiden, de bussen die wij nu moeten bouwen, als wij die moeten bouwen met de Belgische loonkosten, dan raken we er niet meer aan uit. Dan zijn die te duur, dan komt niemand die nog bestellen bij ons. En die situatie verandert niet wanneer de Vlaamse regering geld zou pompen in Van Hool. Het blijft gewoon een bedrijf dat voor dat deel van zijn productie wellicht gewoon niet kan overleven in Vlaanderen, omdat het hier te duur is voor dat soort industriële productie. En er is een reden ook dat Van Hool allemaal concurrentie ziet komen uit lager loonlanden.
Ja, dat is natuurlijk, en dat is een vervelend punt voor de Vlaamse regering. Er is onlangs een bestelling,
begin dit jaar,
een overheidsbestelling geweest van de lijn, waarbij Van Hool concurreerde met onder andere het Chinese bedrijf BYD. En de Chinezen hebben het gehaald. En dat wordt dan nu de Vlaamse regering kwalijk genomen. Jullie hebben eigenlijk het faillissement van een van de grotere bedrijven in de regio in de hand gewerkt door een bestelling aan de Chinezen te geven. Hebben ze een punt, de critici?
Nee, ik denk het niet.
Ik denk een half punt, maar goed, zeg jij eens maar omdat ze geen punt hebben.
Van Hool ging niet gered zijn door de lijn die nu dat ene order geplaatst ging hebben bij Van Hool. Dan zijn de problemen bij Van Hool toch wel een paar stukken te groot om dat nu op te lossen met Het is ook niet dat de lijn 9000 bussen of zo ging bestellen.
Nee, anders hadden we nog een groter faillissement gehad.
En natuurlijk, waar ik het wel wat moeilijk mee heb, is het idee dat de lijn een tender uitschrijft voor elektrische bussen, dat dan op basis van de criteria, die toch vooral gaan om prijs, want ja, sorry, de lijn heeft geen geld te veel om...
Ja, hier kom ik straks met mijn half punt. Ja.
Wel ja, de lijn zegt, prijs is toch wel een belangrijk punt. Als dan een ander bedrijf duidelijk beter is, weet ik niet of het nu noodzakelijk aan de Vlaamse regering is om te zeggen, ja, dat is allemaal goed en wel de lijn, maar wij willen eigenlijk liever dit bedrijf, dus neem het toch maar van dit bedrijf, ook al komen zij niet beter uit de tender. Dan zet je wel een beetje de deur open voor aanbestedingen, ja, waarbij alles kan, alles mag, en dan uiteindelijk toch maar de favoriet van een bepaald type politici de opdracht krijgt.
Ja, nee, dat zijn terechte punten. Wat ik wel vind, is dat er iets voor te zeggen valt, dat overheidsaanbestedingen, zoals ze nu vaker in België en in Europa gebeuren, dat die op zijn minst een tikje naïef zijn en misschien zelfs een beetje dom. Als je prijs dermate belangrijk gaat vinden in jouw aanbesteding, dan weet je, zonder dat je de markt moet afwachten, dat de Chinezen gaan winnen.
Ja, en dat is bij alles
en
zo.
En niet alleen omdat zij een lagere lonen betalen, maar ook omdat zij wel ongegeneerd hun bedrijven subsidiëren, wat hier met goede reden door Europa tegengehouden wordt. En dus zit je met een ongelijk speelveld. En als je dat in je aanbesteding, dat speelveld, niet een beetje recht trekt, door bijvoorbeeld belang te gaan hechten aan duurzaamheid, andere criteria, waardoor toch eigen Europese industrie een kans krijgt, dan denk ik dat als je dat niet, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt voor Europese industrie in het algemeen, ja, om
nog een... Dat bedrijf pakt het wel handig aan. Die bussen worden wel gefabriceerd in Europa. Mm-hmm. Dus op die manier, ja, hebben ze natuurlijk wel zichzelf in een positie gevrongen, ja, waar ze konden meedoen aan die openbare aanbesteding. Maar ik ben het ermee eens, ja, als prijs het voornaamste argument wordt, dan ga je heel vaak uitkomen bij bedrijven, ja, die niet van hier zijn, omdat dat vaak duurder is. We hebben datzelfde probleem trouwens, denk ik, een paar jaar gezien bij allerlei technologische producten, zoals, waarschijnlijk gaan er nu een aantal IT-mensen me afknallen, maar geavanceerde serversystemen, die werden ook heel vaak afgenomen van de Chinezen, omdat dat gewoon goedkoper was. Mm-hmm. Alleen dan werden hier in allerlei belangrijke instituten en bedrijven servicesystemen gebouwd, waarvan we eigenlijk niet 100% zeker zijn of de Chinezen niet alles kunnen meelezen. Dat was ook omdat het gewoon goedkoper was om het buiten Europa allemaal te laten produceren. Dus ik ben het ermee eens dat...
Die naïviteit moet er toch uit, denk ik.
Ja, maar ik denk dat het niet zo makkelijk is om dat er effectief uit te krijgen. Want feit is nu wel, geld is een belangrijk argument. En zeker voor een bedrijf als De Lijn, dat overal geld tekort komt.
Wie zich ook in het debat gegooid heeft, is de PvdA. Die hadden dus ook dit weekend een partijcongres, een verkiezingscongres. En die roepen de Vlaamse regering op om al hun centjes aan Van Hool te geven.
Die zeiden: de openbare vervoersmaatschappij De Lijn moet onmiddellijk elektrische bussen bestellen bij Van Hool in de Kempen via het raamcontract van 2021. Dat is een oud raamcontract. En mee participeren in het bedrijf. Nu, als dat wil zeggen dat De Lijn en die Chinese bussen moet kopen en ook nog eens die bussen van Hool, ja, dan... Ik weet niet of dat nu... Ik weet niet goed of dat nu wel het beste plan is.
Heel veel bussen...
Ja, dan gaat De Lijn geld nog maar eens geld te weinig hebben en gaan ze geen chauffeurs meer kunnen aannemen om met al die bussen te laten rijden. Ja, dat is... Goed, het punt is natuurlijk wel... Ik begrijp ook dat het interessant is om hier bij ons een bedrijf te hebben dat de eigen bussen maakt en ook kan herstellen. Dat is inderdaad wel interessant, maar ja, om nu daarom een tweede bestelling van bussen te plaatsen die we dan eigenlijk niet nodig hebben, ja, dat lijkt me niet het beste idee. En ten tweede, ik weet echt niet of het nu heel slim is om het geld van de Vlaamse burger te gaan investeren in een bedrijf waarvan we eigenlijk niet zijn of het economisch overeind kan blijven. Ik denk, als dat het punt is van PvdA, van steek het geld van de mensen in een bedrijf waarvan we eigenlijk denken dat het niet overeind kan blijven, dat lijkt me toch een zeer moeilijke boodschap voor PvdA.
Het is een economische politiek die ons in de jaren 70 als land heel veel miljarden heeft gekost en heel weinig baten heeft gebracht. We hebben nog een rubriekje te gaan.
De prijs van de week.
De liberaal van de week.
We doen deze week de liberaal van de week.
Ja.
Het is braaf. Hè?
Ja.
Maar het is ook een beetje omdat het een liberaal is die nog een beetje aan zichzelf twijfelt.
Ja, het is, de prijs gaat naar Youssef Andichi. En u vraagt zich af wie? Wel, dat is de Brusselse politicus die van de PvdA overgestapt is naar de MR. En dat is toch nog niet zo heel vaak gebeurd dat ik zal het een communist noemen, die naar de Franstalige liberalen gaat en daar verwelkomd wordt, met open armen zelfs, door Georges-Louis Boucher, die normaal gezien toch de communisten eerder alleen tussen de boterham met een fris braadje groene sla lust.
Youssef Andichi zei in de marge van de persconferentie waar hij voorgesteld werd, van, ik was een marxist, maar ik heb eigenlijk het licht gezien, eigenlijk ben ik een liberaal. En dan, ik ben helemaal voor mensen die van mening veranderen, maar dat is nu wel een scherpe bocht om te nemen.
Die bocht is nog niet helemaal...
Nee.
Hij is erdoor.
Het is met gierende banden toch.
Er is nog een stukje van zijn auto aan de andere kant van de bocht blijven hangen of zo. Dat ik een auto als vervoersmiddel gebruik, is trouwens niet zo toevallig, want wat hen verbindt onder andere
is
verzet tegen Brusselse mobiliteitsplannen, waar effectief MR en PvdA hand in hand strijd leveren tegen alle mogelijke plannen in alle Brusselse gemeenten om voetgangers, fietsers wat meer voorrang te geven op auto's. Dat maakt de PS doodzenuwachtig. En dat is natuurlijk een soort kartel dat je wel ziet. En waardoor het misschien wat minder gek wordt dat een PvdA er uiteindelijk bij de MR uitkomt. Maar op andere punten is de afstand in ideologie tussen meneer Andichi en meneer Boucher toch nog altijd heel groot, als het dan gaat over ideologische...
Ja, dit weekend gaf hij een interview, en dat is ook de reden waarom hij de prijs van deze week krijgt. Dit weekend gaf hij een interview in La Libre, en daarin zei meneer Andichi: je ne suis pas forcément pour la neutralité exclusive de l'État. Dus hij is niet helemaal voor de neutraliteit van de staat, dan heeft hij het uiteraard over godsdienst, hè, want het antwoord komt eigenlijk op een vraag die er gesteld werd, dat hij zei: ik ben overtuigd moslim. Geen probleem mee uiteraard, maar er is wel zoiets als de neutraliteit van de staat. En daar zit meneer Andichi toch nog een beetje gewrongen. En dat is natuurlijk bijzonder, niet alleen omdat hij dat principe blijkbaar niet helemaal onderschrijft, maar ook omdat zijn voorzitter, Georges-Louis Boucher, die hem net heeft binnengehaald, zich al begint op te winden als er nog maar in de buurt van een overheidsgebouw een hoofddoek gesignaleerd wordt.
Ja. Echt met de stormhamer tegenaan gaat, hè, tegen dat soort dingen. En dan haalt hij iemand binnen die op een verkiesbare plaats, dus hij staat, die Andichi staat op de lijst.
Op de kamerlijst. In
voor Alexia Bertrand van Open VLD, MR, dat moeten we nog zien hoe dat...
Ja, daar zijn ze nog zelf niet aan
uit. 10 juni zal aanhangen, maar op dit moment van de Open VLD. En er zijn nog wel een aantal. Hij heeft ook bijvoorbeeld tegen het verbod op ritueel slachten gestemd.
Juist.
Ja. En het grote voordeel van, en daar moet ook niet onnozel over doen, de reden waarom Boucher bij hem is uitgekomen, is dat hij...
Een stemmenkanon is.
Hij is een stemmenkanon. In Vlaanderen totaal onbekend, maar hij was de vierde grootste stemmentrekker bij de vorige verkiezingen. Ja, ik dacht het wel, ja. Dus hij lost eigenlijk een probleem op dat gecreëerd was door heel de poespas met Wilmès, die dan van de Brusselse lijsten vertrokken om in Europa de nummer 1 te kunnen zijn. Dus ze zat daar met een probleem. Boucher wil die succes op de Brusselse lijsten gebruiken echt als een breekijzer om in alle mogelijke regeringen te kunnen binnentreden. Dus hij is wat dat betreft heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld, hij maakt het ook wel moeilijk om met zijn toch wat uitgesproken standpunten over de islam, maar bijvoorbeeld ook waarschijnlijk over Gaza, maakt het toch misschien wel moeilijk om die Joodse stem, om het dan zomaar te noemen, die de MR in Brussel wel aan het claimen is, om die vast te houden. Dus het kan ook wel een verhaal zijn van plussen en minnen, denk ik, daar bij de MR in Brussel.
Ik denk dat wat je hier ziet bij de MR is het probleem waar alle serieuze partijen in Brussel mee geconfronteerd worden, namelijk het groeiend belang van een publiek dat smeekt om een belangrijkere plaats van godsdienst in het leven, in het publieke leven. Want sorry, als dit was gebeurd ergens anders, hè, ergens in Wallonië, en een van de mensen op de derde plaats van een kamerlijst onder Georges-Louis Boucher zou zeggen: ja, de neutraliteit van de staat, dat gaan we even overdenken. Dan had Boucher zijn telefoon gepakt, gezegd: ga maar weer naar waar je vandaan komt. In Brussel voel je dat alle partijen daarmee gewrongen zitten. Dat er is nu eenmaal een kiezerspubliek dat daar om vraagt. En de strijd in Brussel wordt zo spannend dat je voelt, iedereen moet daar wel een beetje aan toegeven. De PS is daar helemaal in meegetrokken. Maar als zelfs Georges-Louis Boucher dit soort uitspraken toestaat, dan weet je hoe spannend het wordt in Brussel.
Afwachten wat dat wordt. Misschien spannend. Kunnen we daar nog iets over vertellen in een volgende podcast. Want we zijn stil aan het einde gekomen van deze aflevering van Lopende Zaken. De politieke podcast van De Morgen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Zoals altijd mag u complimentjes sturen naar podcast@demorgen.be. Ook vragen over confederalisme zijn nog altijd welkom, al ben ik niet zeker dat ze volgende keer weer gaan beantwoord worden. Maar u kunt toch nog een goede poging wagen.